Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door het zingen uit Psalm 68 en daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk hoog al sidderende vluchten. Gij zult hen, daar geen glans verschijnt, als rokendap die ras verdwijnt, verdrijven en doen doden. Het goddeloze volk wordt haast tot as, het zal voor uw oog vergaan als was, dat smelt voor gloeiende kolen. Psalm 68 en daarvan het eerste vers. Gods woord zal u worden voorgelezen, Lucas 21, de verzen 1 tot en met 19. Lucas 21, de eerste 19 versen. Toch stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. het vierde vers van de 79ste psalm na de wetlezing.
God spreekt al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan lezen Lucas 21, vers 1 tot en met 19. En opziende zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningskens daarin werpen. En hij zeide, waarlijk, ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan alleen heeft ingeworpen. Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gave Gods, maar deze heeft van haar gebrek al de leeftocht die zij had daarin geworpen. En als sommigen zeiden van de tempel dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide hij, wat deze dingen aangaat, die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, in welke niet één steen op de andere steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En zij vraagde hem, zeggende, meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn? En welke is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En hij zeide, ziet dat gij niet verleid wordt. Want velen zullen er komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En de tijd is nabijgekomen, gaat dan hen niet na. En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerte, zo wordt niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar nog is terstond het einde niet. Toen zeide hij tot hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen en hongersnoden en pestilentiën. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan u lieden slaan en u vervolgen. U overleverende in de synagogen en gevangenissen. En gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijns naams wil. En dit zal u overkomen tot een getuigenis. Neem dan in uw harten voor van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult. Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, nog wederstaan allen die zich tegen u zetten. En gij zult overgeleverd worden, ook van ouders en broeders en magen en vrienden, en zij zullen er sommigen uit u doden. En gij zult van allen gehaat worden, om mijns naams wil. Doch niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Bezit uw zielen in uw leidzaamheid. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Terwijl er zal worden gecollecteerd, zingen we uit Psalm 79, daarvan de versen 1, 6 en 7. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen, Jeruzalem. De tempel, uw altaren, ligt al verwoest door die geweldenaren. Wat er verder volgt. De versen 1, 6 en 7 van Psalm 79. Die we vanochtend hopen te lezen, vindt u in Openbaringen 6, en daarvan de versen 3 tot en met 8. Dus Openbaringen 6, de versen 3 tot en met 8, waar we lezen. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En dien die erop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat ze elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. Die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning. En drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden, tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger, en met de dood, en door de wilde beesten der aarde. In deze overdenking staan we stil bij een drietal ruiters. We letten op de ruiter op het rode paard. We lezen daarover in de versen 3 en 4. De ruiter op het zwarte paard, dat vindt u in vers 5 en vers 6. En de ruiter op het vale paard, daarover lezen we in vers 7 en 8. Dus in de eerste plaats de ruiter op het rode paard, vervolgens de ruiter op het zwarte paard en tenslotte de ruiter op het vale paard. Dus nu eerst de ruiter op het rode paard. Er is een bekende uitdrukking uit de vroeg-christelijke kerk die luidt, het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Sommigen menen dat deze uitdrukking komt van Origenes. Deze uitspraak is erg betekenisvol. We weten uit de kerkgeschiedenis dat de vroege kerk een martelarenkerk was. Vooral in de derde eeuw zijn er grote christenvervolgingen geweest. Maar in weerwil van al die vervolgingen bleef de kerk groeien. Iemand die bijvoorbeeld geweldig getroffen werd door de moed van de christenen, vooral als zij in de arena voor de wilde dieren werden geworpen, was Tertullianus, een heidense jurist. Hij heeft iets gezien van de geweldige moed en de doodsverachting die christenen hadden op de brandstapels en in de arena, waar de wilde dieren klaar stonden om hen te verscheuren. Hij was diep onder de indruk van de moed van de christenen. Hij was ook bijzonder getroffen door het uitzicht dat zij hadden op het eeuwige leven. Het is voor hemzelf een keerpunt geworden in zijn leven. De Heer heeft hen rijkelijk gebruikt om rond het jaar 200 belangrijke werken te schrijven ter verdediging van de kerk. Het is op hem zeker van toepassing dat het bloed der martelaren het zaad der kerk is. Hoe harder de duivel erop lossloeg, des te meer groeide en bloeide de kerk. Niet dat het allemaal zo opzienbarend gebeurde. Sommigen denken wel eens dat de groei van de vroeg-christelijke kerk met enorme sprongen vooruitging. Maar dat leert ons de geschiedenis niet. De kerk groeide stapje voor stapje. In de loop van een drietal eeuwen groeide de kerk uit tot een wereldkerk. We weten dat rondom het jaar 350 de meerderheid van het Romeinse Rijk, vooral de meerderheid in de grote steden, behoorde tot de christelijke kerk. De Heere werkte zeer krachtig. Zo werkt de Heere ook vandaag nog in de harten van mensen, bijvoorbeeld in het grote land China, maar ook in Nederland. Dwars door alle tegenstand heen bouwt koning Jezus zijn kerk. We zullen dat ook in deze overdenking zien als we stilstaan bij de drie ruiters. In vers 2 wordt gesproken over een ruiter op een wit paard. Van deze ruiter lezen we vier dingen. In de eerste plaats, hij zit op een wit paard. In de tweede plaats lezen we dat hij een boog heeft. In de derde plaats wordt er gesproken over een kroon of lauwerkrans. En in de vierde plaats weten we van hem dat hij uitgaat, overwinnende en opdat hij overwon. Dat geeft aan dat de overwinning van deze ruiter absoluut zeker is. Er is geen twijfel over mogelijk. Deze ruiter op het witte paard zal zeker overwinnen. Voor de heidenchristenen, voor wie dit boek in de eerste plaats is geschreven, was een wit paard een heel bekend fenomeen. Een overwinnende bevelhebber vierde zijn overwinning bijvoorbeeld op een schimmel. Je mocht in het toenmaals bekende Romeinse Rijk zomaar niet op een wit paard rijden. Dat was bestemd voor mensen die een belangrijke overwinning hadden geboekt. Zo'n ruiter had ook wel een boog of een lauwerskrans. Dat was een bekend beeld in de wereld van die dagen. Julius Caesar droeg bijvoorbeeld ook een lauwerkrans. Zo'n krans kon je winnen bij de Spelen. Paulus wijst daarop in 1 Korinthe 9. Die moest je dus eerst verwerven en als je hem verworven had, werd je erop bejubeld. Koning Jezus heeft de overwinningskrans ook verworven. We lezen in de Hebreeënbrief dat hij met eer en heerlijkheid is gekroond en gelauwerd. Ten slotte staat er nog, overwinnende en opdat hij overwon. Dat beeld uit vers 2 laat ons iets zien van een triomfator. Nee, niet van een aards triomfator. Die kende iedereen wel. In de stad Rome werden in die tijd speciale tochten georganiseerd om deze mensen te bejubelen. Maar het gaat hier over een hemelse triomfator, koning Jezus. Hij maakt als de gelauwerde koning zijn triomfen over deze wereld. En denk erom, hij boekt geen enkele nederlaag. Het gaat van de ene overwinning naar de andere. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat ziet Johannes in vers 2. Koning Jezus triomfeert. Het lam zal overwinnen. Dat is de kernboodschap van het boek Openbaring. Zullen we de opening van dat eerste zegel niet vergeten? De Heere wil zijn verdrukte kerk in Klein-Azië, maar ook de kerk van de hele wereld en van alle tijden vertroosten. Koning Jezus leeft. Hij overwint. Op Golgotha heeft Christus de vijanden verslagen. Op de dag van de wederkomst zal de volledige overwinning zijn. Dan komen we bij vers 3. En toen het, dat is het lam, het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier, de dieren zijn levende wezens rond de troon, zeggen, kom en zie. Als koning Jezus zijn triomftocht gaat maken over deze wereld en door de wereldgeschiedenis trekt, vooral vanaf Pinksteren tot de wederkomst, dan volgen daar ook bepaalde dingen op. Als de Heere zijn gemeente bouwt, bouwt de Satan zijn kapel. Dan gebeuren er ook ingrijpende zaken. Satan zit nooit stil. Laten we dat niet vergeten. In het boek Openbaring komen we de grote rode draak met zijn helpers verschillende keren tegen. Zijn verwoestende werk gaat voort. Van die werken wordt in dit gedeelte van hoofdstuk 6 gesproken. Hij ziet een rood paard, een vaal paard en een zwart paard. Het paard was in de oudheid het symbool van kracht en macht. In onze moderne tijd gebruiken we bij de oorlogsvoering geen paarden meer. We hebben de tank uitgevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er bijvoorbeeld tanks ingezet om tankslagen te houden. Daarvoor gebruikte men in de oudheid geen tank, maar een paard. Zo'n dier was het symbool van kracht. Dat dier gaat uit in deze wereld. Johannes ziet, nadat hij de ruiter op het witte paard heeft gezien, een ruiter op een ander paard, vers 4. Het woordje ander mag wel nadruk hebben. Het wil zeggen, in tegenstelling tot. Er komen nu enkele paarden die iets heel bijzonders willen boodschappen dan wat we lezen. Die heel wat anders willen boodschappen dan wat we lezen in vers 2. Ook deze andere paarden met hun ruiters maken hun tocht door de wereldgeschiedenis. Bij de opening van het derde zegel ziet Johannes een ruiter op het rood paard. Johannes hoort, zo lezen we vers 3, het tweede dier zeggen, kom en zie. Er komt een rossig paard. Rood en rossig zijn vuurachtige kleuren. Op dat paard zit een ruiter. Hem is macht gegeven. We lezen in vers 4 drie dingen. Deze ruiter op het rode paard zal de vrede nemen van de aarde. Men zal elkaar doden en hem wordt een groot zwaard gegeven. Veel verklaarders van vers 4 denken aan het paard van de oorlog. Zij denken daarbij aan de macht van de oorlog die in het verlengde van het witte paard zal uitbreken in deze wereld. We zouden kunnen denken aan godsdienstoorlogen. Elke verklaarder heeft hier een eigen uitlegging en benadering. Op het eerste gezicht lijkt het er inderdaad op alsof het gaat over de oorlogen waarover de Heer Jezus het ook heeft gehad. Hij heeft gezegd in Lucas 21, en wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt. We kunnen denken aan de oorlogen in de oudheid, aan de oorlogen in de 16e en de 17e eeuw, de grote godsdienstoorlogen. We kunnen denken aan de geweldig moorddadige oorlogen, zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarbij in de Eerste Wereldoorlog 10 miljoen mensen en later in de Tweede Wereldoorlog 50 miljoen mensen zijn omgekomen. Sinds onze val in Adam is de wereld het strijdtoneel van boze machten. Keer op keer zien we de boze machten terugkomen. Het is een verschijnsel dat aan de wederkomst van Christus vooraf zal gaan. Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn er tekenen van dat de wederkomst zal plaatsvinden. Hoe aannemelijk echter deze verklaring is, als we de tekst beter bestuderen, komen we toch tot een andere conclusie. Lees bijvoorbeeld vers 8 eens. Dan ziet u dat de ruiter op dat vale paard ook een zwaard heeft. Die ruiter heeft macht gekregen om dat zwaard te gebruiken. Het zou dus wat wonderlijk zijn om bij zowel de ruiter op het rode paard als bij de ruiter op het vale paard aan oorlogen te denken. Er is meer aan de hand in vers 4. Uit de oorspronkelijke taal blijkt in de eerste plaats dat in deze tekst het woord doden van belang is. Ze zullen elkaar doden, zo lezen we. Het woord doden hier is een ander woord dan het woord doden waarover we lezen in vers 8. Daar lezen we immers ook, en hun werd macht gegeven om te doden. In vers 8 gaat het over doden tijdens oorlogsomstandigheden. Bijvoorbeeld in een strijd van man tegen man, een strijd tussen mensen onderling. In vers 4 wordt een ander woord gebruikt. De Statenvertalers hebben het vertaald met het woord doden. Andere vertalingen zijn iets dichter bij de Griekse tekst gebleven. Er staat eigenlijk afslachten. Kanttekening 7 wijst daar ook op. deze kanttekening zegt dat met doden eigenlijk slachten wordt bedoeld. Maar er is meer in de tekst wat opvalt. Aan het eind van vers 4 wordt gesproken over een groot zwaard. Daar wordt een ander woord voor zwaard gebruikt dan in vers 8. In vers 8 gaat het om een zwaard dat gebruikt wordt in de strijd. In vers 4 is het eigenlijk een groot slachtmes. Johannes ziet dus een ruiter op een rood paard en kennelijk is die ruiter aan het inhakken op onschuldige mensen. Hij slacht onschuldige mensen af als beesten. Zo draaft deze rode ruiter door de geschiedenis. Hij neemt de vrede weg. Door zijn toedoen zullen mensen elkaar afslachten en met zijn zwaard hakt hij zelf in op onschuldige mensen. Dat is het indringende beeld dat deze ruiter oproept. Het is een kracht die onschuldige mensen afslacht met een groot slachtmes, de vrede wegneemt en de mensen tegen elkaar opzet. En dat gaat maar door. Het paard draaft door de geschiedenis. Dat is het beeld wat Johannes ziet. Wat zou de bedoeling daarvan zijn? Het gaat hier om troost en leiding voor de kinderen Gods en de kerk Gods in de eerste eeuw na Christus. Dat moeten we goed in de gaten houden. Het gaat om de kerk die verdrukt wordt. Onder andere door de keizer in Rome. Daar regeerde van 81 tot 96. Daar regeerde Domitianus van 81 tot 96. Hij was het die als eerste inwoner van het grote Romeinse Rijk verplichtte hem aan te spreken met de titels Heere en God. Normaal ving een keizer deze goddelijke eer pas na zijn dood, maar Domitianus wilde dat zijn onderdanen dat uitspraken tijdens zijn leven. U begrijpt dat de christenen maar één goddelijke Heere kennen, de drie-enige God van de hemel en de aarde. Vandaar dat de christenen werden vervolgd. Dat was trouwens niet de eerste vervolging. Reeds eerder had Nero van 64 tot 68 de christenen in Rome laten vervolgen. Hier in Openbaring 6 komen we de tweede vervolging tegen. Weer wat later, van 112 tot 117, onder de keizer Trajanus, zien we de derde vervolging. Weliswaar een meer gematigde lokale vervolging, maar wel een vervolging. Christenen werden gezien als minderwaardige lieden. Weer wat later, onder Marcus Aurelius, die regeerde van 160 tot 180, volgde opnieuw een felle vervolging. In de derde eeuw zien we massale vervolgingen van de christelijke kerk. We kennen allemaal de geschiedenis wel van Perpetua en Felicitas, die in het jaar 202 werden gedood in Arena. Zo waren er honderden. Dat rode paard met de ruiter ging uit om de kerk, ja, om onschuldige christenen af te slachten met een groot zwaard. In kanttekening 8 kunnen we dat ook heel duidelijk lezen. Daar staat, om daarmede de rechtzinnige christenen te doden of te onthalzen. Verdrukking van Gods kinderen tot de dood toe. Versen 3 en 4 van Openbaring 6 willen ons heel eenvoudig zeggen, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Koning Jezus laat zien dat hij niet is gekomen om vrede op de aarde te brengen, maar het zwaard. De vroeg-christelijke kerk zal door de verdrukkingen heen gaan, maar koning Jezus zal zijn kerk in stand houden. De ruiter op het rode paard, het paard van de geloofsvervolgingen om de belijdenis van koning Jezus, is een verschrikkelijke ruiter. Let u nog eens op de kleur van dat paard, het is rood. In Openbaringen 12 komen we een rode draak tegen. Rood is de kleur van het bloed, bloed van de martelaren om de zaak van Christus. Reeds in het begin van de Bijbel lezen we daarvan. De Heere zegt tegen Kain dat er een stem uit het bloed van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem is. De kleur rood wijst op alles, op allen die voor de naam en de zaak van Christus hun leven hebben gelaten. Dat bloed heeft gevloeid in de arena's, maar dat bloed vloeit ook in onze dagen. Niemand vraagt naar de christenen in Saoedi-Arabië. Ze worden daar afgeslacht om de naam en de zaak van koning Jezus. Dat rode paard draaft rond in Noord-Korea. Het zal uitgaan vanaf de Pinksterdag tot aan de wederkomst. Dat heeft de Heer Jezus gezegd en daarom zal het zeker gebeuren. En toch is er troost, want hoe hard dat paard ook draaft, hoe wild die ruiter zwaait met zijn grote slagmes, hoe de Satan ook omgaat als een briesende leeuw, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Koning Jezus staat in voor zijn kerk. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Zeg, als dat paard nu eens langskomt bij u of bij mij, is dat dan voor ons een oorzaak van troost of van afval? Want zo ging het in de vroeg-christelijke kerk. Er waren er toen die de naam en de zaak van Christus hebben verloochend. Die mensen zijn er ook vandaag. Maar Jezus zal zijn kerk in stand houden, dwars door alles heen. Begrijpt u nu waarom in vers 2 staat, overwinnende en opdat hij overwon? Het rode paard en zijn ruiter zijn namelijk wel machtig, maar niet almachtig. De Heer Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Dat is de troostgrond voor de kerk. We gaan naar de ruiter op het zwarte paard. We lezen van de ruiter op het rode paard dat er macht werd gegeven. God gaf hem net zoveel ruimte als de Heere nodig oordeelde. Niet meer. Satan mag nooit verder gaan dan dat de Heere hem toestaat. De Heere volvoert zijn raad in deze wereld, ook met inschakeling van de ruiter op het rode paard. We komen nu bij de ruiter op het zwarte paard, zoals we daarvan lezen in de versen 5 en 6. Dan zien we weer hetzelfde als bij het eerste en het tweede zegel. Johannes zegt, kom en zie. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. Johannes ziet dus een ruiter op een zwart paard. We weten allemaal dat de kleur zwart in de Bijbel niet het meest positieve oproept. Zwart herinnert aan de zonde en de duisternis. Er wordt in de versen 5 en 6 een indringend beeld opgeroepen. De ruiter op het zwarte paard heeft een weegschaal in zijn hand. In de oudheid werden meel en andere artikelen gewogen met een weegschaal. Johannes hoort uit het midden van de troon bij de vier dieren, dus bij God vandaan, een maatje tarwe, dat is 1 kilo, voor een penning, en 3 maatjes gerst voor een penning. Wat wordt daarmee precies bedoeld? Wel, een maatje tarwe was het voedsel voor 1 dag. Een penning was het werkloon dat een gezonde werkdag op 1 dag kon verdienen. Nu kostte een maatje tarwe een compleet dagsalaris. In de agrarische samenleving van die tijd was het normaal dat 12 maten tarwe 1 penning kostte. Kennelijk is de prijs die hier genoemd wordt dus 12 keer hoger dan normaal. Het geeft aan dat het meest eenvoudige voedsel geweldig duur is geworden. Er wordt nauwkeurig gewogen. De tarwe is bijna niet te betalen. Ook het gerst wordt genoemd. Gerst was het voedsel voor de dieren, paarden bijvoorbeeld. Ook het eenvoudige volk en de slaven moesten er tevreden mee zijn. Voor 1 penning kon je 3 kilo gerst kopen. Ook die prijs was dus buitengewoon hoog. Het geeft aan dat de prijzen voor basisbehoeften heel hoog lagen. Dat de prijzen hoog waren en het voedsel schaars wordt onderstreept door het feit dat het werd afgewogen. En dat gebeurde heel nauwkeurig. De prijzen waren zo hoog, het was eigenlijk niet te betalen. Een maatje tarwe voor 1 penning en 3 maatjes gerst voor 1 penning. En dan wordt er nog een toegevoegd en beschadigt de olie en de wijn niet. Het is niet eenvoudig om dat te verklaren. Wat wordt daarmee bedoeld? Sommigen zeggen, olie en wijn behoorden in die tijd bij de dagelijkse producten. Gelukkig waren er naast de grote schaarste aan tarwe en gerst nog wel olie en wijn. Maar ik weet niet of dat wel bedoeld wordt. In deze tijd, de tijd van keizer Domitianus, was er een bepaling dat de Romeinen in Italië hun wijngaarden niet verder mochten uitbreiden. Dan zou er niet genoeg tarwe worden gekweekt. Buiten Italië moesten de wijngaarden ook kleiner worden, zodat er meer voldoende tarwe verbouwd kon worden op de landbouwgronden. Dan zou er weer genoeg eten zijn voor arm en rijk. Domitianus heeft dat wel gewild, maar er is niets van terechtgekomen. De rijke mensen zeiden, laat de arme mensen maar omkomen. We hebben niets met hen te maken. Wij willen graag onze wijn, onze olie en onze tarwe. En wat er verder met de slaven gebeurt en de andere achtergestelde groepen, daar hebben wij niks mee te maken. De oude Romeinse wereld was een heel harde en vrede wereld. Men liet de mensen rustig verhongeren. Niet gewenste kinderen werden te vondeling gelegd en stierven. De woorden beschadigd niet kunnen een heenwijzing zijn naar de onverschilligheid van de Romeinen voor leed van mensen, van bijvoorbeeld slaven en christenen. Ze waren in ieder geval niet van plan om zich iets te ontzeggen, zodat arme mensen minder leed zouden hebben. Zo is de natuurlijke mens. Het zwarte paard gaat uit. Nu moet u niet denken dat het zwarte paard in de eerste plaats wijst op gebrek in het algemeen. Het wijst op achterstelling van specifieke groepen. In onze tekst gaat het niet in de eerste plaats over Romeinen. Het gaat over de christenen in het Romeinse Rijk. De christelijke kerk had het economisch niet zo makkelijk. Juist de christenen mochten zich vaak niet aansluiten bij de vakverenigingen. Ze werden amper getolereerd in de samenleving. Ze deden niet mee met de heidense feesten. De ruiter op het zwarte paard wijst op lijden, moeite en druk vanwege de belijdenis van koning Jezus. Sommige verklaarders denken bij het rode paard aan de oorlog en bij het zwarte paard aan de honger. Maar als je genoeg geld had, kon je in die tijd echt nog wel eten en tarwe kopen. Er moest echter wel voor betaald worden. En juist degenen die dat geld niet hadden, werden het hardst getroffen en geraakt. De keizer gaf er niet om dat de tarwe duur was en de rijke mensen in Rome ook niet. Maar het werd voelbaar en merkbaar bij de christelijke gezinnen. Vaders konden de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Moeder en kinderen hadden niet te eten als vader werd uitgestoten. Dat werd bedelen. Dat werd hand ophouden. Wie zich voegde bij de christelijke kerk kon er verzekerd van zijn dat hij behoorde bij degene in de samenleving met wie het niet best ging. In Openbaring 13 komt deze gedachte weer terug. We lezen in vers 16 en 17 van dat hoofdstuk. En hij maakte dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naams. Het gaat bij de ruiter van het zwarte paard om de achterstelling van de christenen vanwege hun belijdenis. Ze zouden door vele verdrukking ingaan in het koninkrijk van God. Nee, het gaat niet over honger in algemene zin. In vers 8 gaat het over honger in algemene zin. Hier gaat het over honger voor bepaalde groepen mensen. Wat een leed en ellende is er geweest in de vroeg-christelijke kerk, ook onder de gelovigen. Juist zij waren de onedelen, de verachten over wie Paulus schrijft in de eerste brief aan de Korinthe. Wat een moeite was er. En die ruiter op het zwarte paard ging maar door. Wat zijn er tranen geschreid. En dan toch volharden. Door Christus kracht. Hij geeft zijn volk de zegen. Laten we dat ook vandaag niet vergeten. Er ligt echter ook troost in het uitgaan van deze ruiter op het zwarte paard. We lezen in Hebreeën 12 dat de apostel schrijft. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren. En bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijdingen verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allerdeelachtig zal er zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Waarom rukt dat zwarte paard uit? Waarom geeft koning Jezus de Satan toestemming om Gods kinderen te benauwen? Om het hen zo moeilijk te maken in de opvoeding van hun kinderen? Waarom werd er honger geleden onder de eerste christenen? Dat antwoord is niet zo moeilijk. Steeds opnieuw wilde de Heere leren, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. En daarvoor gebruikt hij de Satan. Achter al die kastijdingen en achter al dat benauwen zit Gods liefde. De Heere laat het zwarte paard uitrukken. Hij gebruikt de Satan om zijn kinderen niet al te zeer op te laten gaan in deze wereld. Hij wil hen op deze manier vreemdeling maken en vreemdeling houden op deze wereld. Gods kinderen zijn pelgrims. Pelgrims trekken door de woestijn. Op aarde is hun rust en woonplaats niet. Het Kanaan dat boven is, dat is hun bestemming. Daar gaan Gods kinderen naar hunkeren. Kent u ook de slagen van de ruiter op het zwarte paard in uw leven? Soms zitten we met Elia onder je jeneverboom. Dan zijn we het niet eens met de weg van de Heere. Dan zeggen we met Asaf, mijn bestraffing is er alle morgens. Maar de ruiter op het zwarte paard rukt uit met een bedoeling. De Heere brengt daardoor zijn kinderen op de juiste plaats. Asaf mocht er terechtkomen. Hij zag op het einde van de goddelozen. Daarna zeide hij, het is mij goed nabij God te zijn. De kerk Gods hoort hier niet op de aarde. De kerk heeft hier geen blijvende stad. Zij ziet vanaf de Pinksterdag tot de wederkomst met groot verlangen uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. We kijken nog eens naar de ruiter op het zwarte paard. En ik zag en zie een zwart paard die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. Begrijpen kunnen wij God niet. Dat is onmogelijk. Maar straks zullen Gods kinderen God eeuwig bewonderen. Zowel over de voorspoed als over de tegenspoed die zij ondervonden hebben in hun leven. Denk in dit verband eens aan zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, wat verstaat gij van de voorzienigheid Gods? En daar luidt het antwoord, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitsgaders alle schepsels, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Zijn vaderlijke hand, zullen we het niet vergeten? We gaan naar onze derde gedachte. Maar voor we dat doen, zingen we eerst met elkaar uit Psalm 94 en daarvan het eerste vers. Psalm 94, vers 1. Verschijn u blinkend, God der waken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Vertoon uw glansrijk aangezicht, gij rechter die de wereld richt. Sta op, verhef u en vergeld hoogvaardigen hun trots geweld. Psalm 94 en daarvan het eerste vers. De derde gedachte, de ruiter op het falenpaard. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een falenpaard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. We zien weer een kracht die uitgaat in de wereldgeschiedenis en we horen weer een stem die zegt, kom en zie. Wat ziet Johannes? Hij ziet een ruiter op een vaalpaard. Dat vale paard heeft een grijze, groen-gele kleur. Een heel wonderlijke kleur. In de natuur zijn er niet veel zulke paarden. Het is een heel opmerkelijk paard. De ruiter van het dier heeft een naam en heeft ook een volgeling. De naam van de ruiter is de dood. Dat is het gebruikelijke woord voor dood zoals het in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. De volgeling van de ruiter is de hel. Voor het woord hel staat in oorspronkelijke taal het woord Hades, het dodenrijk. Hades is de god van dat dodenrijk. De volgeling is dus de god van de dood. Kennelijk vallen er zoveel doden dat er een helper nodig is. We horen immers in onze tekst dat aan deze ruiter macht gegeven is om te doden en tot het vierde deel der aarde. De ruiter richt zich dus niet tot bijzondere groepen, maar hij doet een verderfelijk werk in algemene zin. Een vierde deel van de aarde is geen gering deel. Dat zijn 25.000 mensen in een stad van 100.000 inwoners. Denkt u eens in dat in een jaar tijd een kwart van de bevolking van uw stad of van uw dorp zou sterven. Wat een schok zou dat er teweeg brengen. Dat is het beeld dat getekend wordt door de ruiter op het vale paard. Hem werd macht gegeven om op een verschrikkelijke manier thuis te houden op de aarde. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Zijn zwaaien met een zwaard wijst op het doden door oorlog. Vervolgens wordt er gesproken over het doden door de honger. In de derde plaats zien we dat hij zal doden met de dood. Het woord dood hier kennen vanuit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het is eigenlijk een synoniem voor ziekte, epidemie. In de middeleeuwen had je de zwarte dood, dat was de pest. Zo mogen we hier het woord dood ook lezen als epidemie. Doden door de dood is dus doden en verderven door epidemieën en pestilentiën. Ten slotte zullen ze gedood worden door de wilde beesten der aarde. Paulus zegt in de tweede brief aan Korinthe dat hij in gevaren was in de woestijnen. Dat hij was ingevaren was in de woestijnen. Daar liepen de wilde dieren rond, waardoor je opgegeten kon worden. Denk maar aan de 42 kinderen van Bethel. Paulus heeft die gevaren dus ook gekend. De vier oorzaken, het zwaard, de honger, de dood en de wilde beesten der aarde, komen letterlijk uit het Oude Testament. Johannes citeert hier iets uit Ezechiël 14 vers 21, waar de Heere zegt dat hij gerichten zal oefenen met het zwaard, met de honger, met de wilde dieren en de pestilentie. Dat zijn vier zaken waarmee de ruiter op dat vale paard door de wereldgeschiedenis gaat. De Heer Jezus had het al gezegd, en gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Zo zal het dus gaan. De vroegchristelijke kerk zal opgeschrikt worden door oorlogen, door pestilentiën, door honger, door wilde dieren. Zij zal door allerlei gevaren omringd zijn. In de wereld zullen Gods kinderen verdrukking hebben. Met name verdrukking vanwege de naam en de zaak van Christus. Gods kerk staat in deze wereld. Ze deelt ook in de ellenden op deze aarde. De oorlog, de geruchten van oorlogen, de epidemieën, het zijn allemaal signalen van de waarheid van de Bijbel. Het zijn ook signalen van de wederkomst van Christus. Deze aangrijpende oordelen Gods zullen over de aarde gaan. Een vierde deel zal gedood worden. We hebben in de wereldgeschiedenis deze oordelen ook gezien. Denk aan de oudheid of de 13e en de 14e eeuw, de middeleeuwen met de pestepidemie, In Europa kon de pest een kwart tot een derde van de bevolking doen omkomen. We zien deze dergelijke dingen ook in de 20e eeuw. Denk aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Oorlogen, ze zijn er vandaag nog in Congo. De meest verschrikkelijke dingen gebeuren in Afrika. De meest afschuwelijke dingen gebeuren er in dictatoriale landen. We horen misschien nooit van, of we merken hier niets van, maar het gebeurt. In Sudan is er wel voedsel, maar door de corruptie komt het voedsel niet bij de mensen. Ze sterven er als beesten. In onze tijd sterven per dag 25.000 mensen door honger. En dat, terwijl wij de boterhammen soms zomaar bij het afval leggen. Zou de Heere dat niet zien en zoeken? Deze wereld is door de zonde een huilende wildernis. De ruiter op het vale paard draaft rond, ook vandaag nog. Satan sleept mensen mee naar het eeuwig verderf. Er is wat gebeurd in Genesis 3. Satan is zijn macht gaan openbaren in deze wereld. Met duizenden en duizenden sleept hij mensen mee naar hun eeuwige ondergang. Het zij door de oorlog, het zij door de honger. Een stad als Antiochië in Syrië werd om de 20 jaar geplaagd door een epidemie of door brand. Keer op keer lag de hele stad weer tegen de grond. Dan kon men opnieuw beginnen met het opbouwen van de stad. Mensen in de oudheid leden onder voortdurende druk en angst. Het was bijna onmogelijk om in een dergelijke samenleving te leven. Het leven in de oudheid is te vergelijken met wat er vandaag gebeurt in andere landen, in Congo of townships, Johannesburg. Deze dingen gebeurden ook in de grote steden van het toenmalig bekende Romeinse Rijk. Al die zielen werden door de kracht van de zonde en door de kracht van de vorst der duisternis weggesleept naar hun eeuwige ondergang. Satan heeft dat op zijn geweten. De zonde is een verwoestende kracht, ook nu nog in de huidige wereld. Toch komen we nog een keer terug op de versen 7 en 8. Ze staan namelijk ook tot troost in Gods woord. We wijzen nu erop dat de ruiter op het vale paard macht gegeven werd, en we wijzen u op de woorden en met de dood, zie het einde van vers 8. Recent historisch onderzoek heeft laten zien wat er gebeurde in het jaar 165 in het grote Romeinse Rijk. Dus een jaar of 60 nadat Johannes de openbaring ontving. Er kwam waarschijnlijk een grote pokkenepidemie. Deze sloeg toe in de steden Rome, Alexandrië, Efeze, Antiochië van het Romeinse Rijk. Door deze epidemie schudde het hele Rijk op zijn fundamenten. Daardoor werden de legioenen verzwakt en werden de steden ontvolkt. In sommige steden stierf tot 2/3 deel van de inwoners. Zo was het bijvoorbeeld in Alexandrië, de op één na grootste stad van het Romeinse Rijk. De epidemie hield aan van 165 tot het jaar 180. Wel 15 jaar lang. Wat een verdriet is daar geweest. Wat een ellende. Wat een verwoestende kracht. En de ruiter op het witte paard. Hoe is het met hem in deze omstandigheden? De bevolking was verminderd tot 1/3. Tot 1/4 en tot 1/2. Maar wie kwam er triomferend en gloriërend tevoorschijn? Welke bevolkingsgroep kwam uit die enorme slag versterkt tevoorschijn? Nee, dat waren niet de rijken in Rome. Ook niet de heidenen. Dat waren ook niet slaven of de vrouwen. Weet u wie er versterkt uit tevoorschijn kwamen? De christelijke kerk. Als er één ding heeft bijgedragen aan de gestadige groei van de christelijke kerk, dan was het de aanwezigheid van epidemieën die huis hielden in het grote Romeinse Rijk. Want wat gebeurde er? Als die epidemie, die grote nood, weer aanklopte, vloden de heidenen uit elkaar. De epidemie verspreidde zich dan naar alle hoeken en gaten van het Romeinse Rijk. En wat deden de christenen? Die kwamen en bleven bij elkaar. Juist bij zulke ziekten als de pokken infecteerde men elkaar slechts gering. Men hielp elkaar. Men bouwde weerstand op. En terwijl bij de heidenen het sterftepercentage lag op waarschijnlijk 40%, lag het sterftepercentage in de christelijke gemeente op 10%. Als de epidemie achter de rug was, stond de christelijke gemeente daar, te midden van dat gewoel, te midden van al de epidemieën, als het bewijs van Gods gunst. Dan kon men zien hoe lief zij elkander hadden. Voelt u dat de Satan moest meewerken? Dat dat vale paard door de Heer gebruikt werd om zijn kerk te bouwen, dwars door de onmogelijkheid heen? In het jaar 251 was er opnieuw een epidemie. Waarschijnlijk was dat de pest of waren het de mazelen. Weer kwamen de christelijke kerk en er versterkt uit de voorschijn. Ten slotte, om met een actueel voorbeeld te eindigen, is in China tientallen jaren lang en nu nog gepoogd om alles wat naar God en godsdienst riekte af te schaffen. En wat is op dit moment het meest opmerkelijke en wonderlijke? En wat is op dit moment de meest opmerkelijke en wonderlijke groepering in de huidige Chinese samenleving? Juist, de kerk van koning Jezus. Die groeit tegen alle verdrukkingen in. Zo waakt de Heer over zijn kerk. Niet sommige, niet heel veel, maar alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heer, aan het einde van deze dienst komen we nog tot u. Dan mochten we nog luisteren naar een predikatie uit het boek Openbaringen. Dan kwam het woord weer tot ons. Een indringende preek waarin laat zien dat Satan machtig is. Maar bovenal dat u de Almachtige bent. Ondanks alles wat er tegenop komt, gaat u door met uw kerkvergaderend werk. Heer, dat blijft u doen tot het einde van deze wereld. Dan mag Satan proberen om alles wat u gemaakt heeft af te breken. Maar u bent de machtigste. U heeft de overwinning bereikt. U heeft uw leven gegeven op Golgotha. U heeft de dood overwonnen, zodat zondaren, zoals wij dat zijn, nog tot u kunnen komen. Heere, wilt u het woord zegenen aan onze harten, het woord wat vanochtend tot ons komt, dat we ons zouden bekeren. Leert u ons daarom vragen, dat u naar ons om wilt zien, hoe zondig we ook zijn. Heer, u laat geen zondaar staan. Wilt u onze ogen dan openen voor hem die zijn leven gaf, voor zondaren zoals wij dat zijn. Heere, wilt u dat uit genade doen? Wilt u met ons zijn als wij van hier gaan? Wilt u ons vanmiddag weer in uw huis brengen? Wilt u met uw knecht zijn als hij uw woord hierop te brengen? Heere, wilt u hem geven wat hij nodig heeft? Wilt u met ons zijn? Heere, wilt u ons bewaren voor de zonde? Maar wilt u ons boven alles bewaren voor een onverzoende dood? Dat vragen we van u. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Christus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 99 en daarvan het tweede vers. God die helpt in nood, is in Sion groot, alle volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het heilig opperwezen, wilt het eeuwig vrezen. Het tweede vers uit Psalm 99. zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet u het troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.